Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heet wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee S. Dolaert uit Krabbendijken. Hartelijk welkom. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. De diensten voor Deo voor Lente zondag 10 juli om 9:30 in de Grote Kerk. En dan zal voorgaan dominee J.E. de Groot uit Ede. En om 16:45 in de Exoduskerk. En dan zal onze eigen predikant dominee Foppe voorgaan. En aansluitend zal er ook een broodmaaltijd zijn. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voorin de kerk liggen nog enkele exemplaren die u ook mee naar huis kunt nemen. Er staan ook liederen in die we tijdens deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we zetten deze voort met het zingen van Psalm 145, het zesde vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in dit middaguur van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus, de Zoon, onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Want als hij dit doen zal met het groene hout, wat zal er met het dorre gebeuren? Gemeente, dit zijn woorden uit Lucas 23, waar de Heer Jezus het spreekt over het volk van Israël, dat groen hout is en daarop beoordeeld zal worden. En wat zal er dan gebeuren met het hout wat dor is? De gemeente uit de volkeren. Wij zullen daar straks in de verkondiging verder over nadenken. We gaan nu samen zingen uit Psalm 26, de versen 1 en 2. Psalm 26, vers 1 en 2. Gemeente, ook deze middag doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dit in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de Kerk van Christus van alle eeuwen. We doen dit met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ons amen is dat we samen zingen uit gezang 481, de versen 1 en 4. Gezang 481, de versen 1 en 4, nadat wij het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest beleden hebben met het apostolicum. In ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald tot in de hel. Ten derde dag is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een leven in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zullen we samen de Heere vragen of dat hij met ons wil zijn met zijn woorden en met zijn geest. Laten we samen bidden. Heilige Vader in de hemel, almachtige God. God van Abraham, Isaac en van Jacob. God van Israël. Vader van onze Heere Jezus Christus. Die door uw geest hier in deze wereld een weg baant met uw koninkrijk tot op de huidige dag. En van uw koninkrijk mogen wij horen. We danken u, grote, heilige en heerlijke God. U die troont op de lofzangen van Israël. U die een ontoegankelijk licht bewoont. Maar u die vanuit dat licht waar wij nooit kunnen komen, waar wij van afschrikken, dat u uit dat licht naar deze wereld komt en onder ons gewoond hebt in uw Zoon Jezus Christus. U hebt uw tabernakel van het woord van u, hebt u in ons midden neergezet. Tot op de huidige dag mogen hier in Gorkum gemeenten zijn die rondom dat woord vergaderd, samenkomen en gemeenschap met u hebben door middel van uw geest en woorden. Uw naam zij gedankt en geloofd en geprezen. En zo komen wij ook deze namiddag voor uw aangezicht om u te vragen of dat u zelf in het midden van ons wil zijn. Als wij hier onze plaats hebben ingenomen in de Exoduskerk, de kerk van de uittocht, die grote uittocht vanuit Egypte, vanuit het land van de duisternis, tot uw wonderbaar licht. En Heere, dan mag uw gemeente ook indelen. Indelen dat we hier uit de duisternis op weg naar het eeuwige licht zijn. En dat is de reden waarom dat wij op de eerste dag van de week weer samenkomen. Omdat u, Heere Jezus Christus, uit de duisternis van de dood bent opgestaan en leeft. Opdat het zo een exodus is voor uw nieuwtestamentische gemeente, de gemeente van het nieuwe verbond. Opdat we zo luisteren naar de woorden van het licht. En ook al zijn dat beproefde woorden, woorden die door de eeuwen heen geklonken hebben, woorden die mensen geraakt hebben en op weg gebracht hebben, woorden die confronterend waren, woorden die troostend waren, woorden die bij mensen niet zo snel een landingsbaan hebben, want ze stoten zo makkelijk op ons af, op ons harde, egocentrische leven. Daarom bidden wij u te meer, als we dat weten van onszelf en als gemeente. Daarom bidden wij u te meer, Heere God, of dat u zelf dan ruimte wil maken voor uw woord, om dat te verstaan deze namiddag. Dat we samen de woorden van u lezen, dus de woorden van u overdenken uit de Petrusbrief, ook in deze gemeente, dat we daarin uw stem mogen horen. En maakt u dan ruimte in ons, ruimte dat er een weltoebereide aarde zal zijn en dat uw woorden als een zaad daarin mogen landen. Opdat het ook deze week weer wortel mag schieten en vruchten mag afwerpen, mag laten zien bij degenen die rondom ons zijn, in de gemeente zelf en daarbuiten. Laat zo uw woorden klinken en daarbij hebben wij nodig, o God, uw Heilige Geest. En uw Heilige Geest hebt u hier op aarde achtergelaten. Uw Heilige Geest die uw koninkrijk in stand houdt over de grenzen heen. En die ons levend houdt bij uw woord. Uw Heilige Geest waarvan u gezegd hebt, Heere Jezus, tegen uw volgelingen. De bid die u zal gegeven worden klopt en u zal opengedaan worden. Zoek het en ge zult vinden. Want welke vader onder u die boos is, die slecht is, die niet goed is, die weet zijn kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer de hemelse vader zal ons de Heilige Geest schenken, degene die hem bidden. Daarom bidden wij in de naam van Jezus Christus, o God en Vader, of dat u ons de Heilige Geest wil schenken, die ons hart opent voor u. En de Heilige Geest die uw hart aan ons hart legt, zodat we een hartelijke gemeenschap mogen hebben met u. Zo dragen wij elkaar aan u op. En zo willen wij onze afhankelijkheid uitspreken in deze middag. Omdat we u zo nodig hebben en de woorden van u willen vatten. En geef dat we zo met elkaar, Heere, zouden luisteren en dat er geen barricades zouden zijn, waar onze gedachten nu al vertrokken zijn naar de dingen van deze tijd, dan naar de dingen die we van de week meegemaakt hebben, of naar de dingen die we volgende week mee zullen maken. Onze gedachten kunnen zomaar als een vogel een vlucht nemen. En daarom vragen we u te meer, neem onze gedachten even gevangen. Dat we samen luisteren zouden naar uw woord. En laten we de dingen waar we ons zorgen over moeten maken en waar we ons druk over moeten maken voor de komende week, dan we die even mogen parkeren. En even daar neer mogen laten waar ze horen. Niet in onze gedachten en in ons hart. Spreek zo zelf door het geopende woord in Jezus naam. Voor ons hier in de kerk en voor allen die met ons verbonden zijn via kerkradio of internet. Laat ook in die stille huiskamer uw woord klinken en dat ze zich verbonden weten met uw gemeente hier ter plekke. In Jezus naam, uit genade. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we met elkaar lezen uit de eerste Petrusbrief. Gemeente Krabbendijken, ben ik met een prekenserie bezig. Uit de eerste Petrusbrief en hier een van de preken die ik daar gehouden heb. Die wil ik ook vanmiddag hier houden. Hier 1 Petrus 4 wil ik met u lezen in zijn geheel. De tekstwoorden die zijn vers 17 en 18. Ik wil daarbij ook lezen uit Maleachi. Dat lezen we daarna, Maleachi 3. En daarvan de woorden, versen 1 tot en met 4. Dus eerst 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 19. Waar het woord van God als volgt luidt. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, in het lichamelijke leven wordt ermee bedoeld, het leven van nu, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen en drinkgelagen. En allerlei walgelijke afgoderij. En daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen een rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die woorden van God spreekt, als iemand dient, als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem die de heerlijkheid en de kracht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, niet u bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of een kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Hier als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, waar zal het einde zijn van hen die het evangelie van God gehoorzaam zijn. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook wij die lijden naar de wil van God hun zielen aan Hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover, gemeente, de eerste schriftlezing. We lezen in verband hiermee, en ik zal straks uitleggen waarom, uit Maleachi. Dat is de laatste profeet uit het Oude Testament, Maleachi. We lezen dan hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 4. Maleachi 3, vers 1 tot en met 4. Daar zegt de profeet: zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid, als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. En dan zullen zij die de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn. Zoals in de dagen van de oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, wij hopen straks over deze dingen na te denken met de tekst. Die gaat over het oordeel. Vers 17 uit 1 Petrus 4. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn voor hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Tot zover de lezing van de tekst. Wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging van het woord door samen te zingen uit Psalm 119. Het zal duidelijk zijn, gemeente, dat het over de beproeving van het geloof gaat. Dat zien we ook in deze versen, zien we ook de versen van Maleachi. En als er één psalmist is, een psalmdichter is, die van die beproeving weet, dan is dat wel de dichter van Psalm 119. Dat is ook de reden waarom dat we hier met elkaar enkele versen uit gaan zingen. Psalm 119, de versen 25, 33 en 36. Psalm 119, 25, 33 en 36 zingen wij als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, wij zingen na het amen van de verkondiging zonder nadere aankondiging uit Psalm 139, het eerste, het tweede en het veertiende couplet. Psalm 139, vers 1, 2 en 14. Gemeente van Christus, als wij deze tekst zo even loslezen van de context, dan vragen we aan Petrus: heb je nu de genadedeur die eerst zo wagenwijd open stond, op een kiertje gezet? Onbegrijpelijk. Want Petrus, je brengt dat woord van Jezus Christus, de opgestane en de lijdende, zo dichtbij. Had je wel verbonden met hem moeten zijn. Wat Petrus schrijft in deze brief over het lijden van Jezus Christus. En dat hij dat ook in direct verband brengt met het lijden van de gemeente daar in Klein-Azië. Dan is dat zeer troostvol. Bovendien, als je gelooft in de Heere Jezus Christus, dan ben je toch behouden. Het gaat toch alleen om het geloof. Dat verkondigt Petrus toch, en dat heeft hij toch zelf ook van de Heere Jezus gehoord, toen hij met hem rondwandelde op aarde. Maar wat apart, had hij nu dan zegt hier, het oordeel begint bij het huis van God, bij de kerk, bij de gemeente. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloos en de zondaar verschijnen? Je zou zeggen, het is op het randje, op het nippertje. Als een brandhout uit het vuur gerukt. Het zal zomaar niet gaan, zo lijkt het. De rechtvaardige, de bekeerde, nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloos en de zondaar verschijnen? Gaat hij met een ingebeelde hemel ter helle? Juichend christendom, bedoelt hij dat? Met de gestolen Jezus onder het eeuwige oordeel? Ja, zo klinkt het soms van collega's die deze tekst losmaken van de context. Weet u, als we nu werkelijk gaan kijken wat Petrus hier met deze tekst bedoelt, in de context en ook in de relatie met het Oude Testament, want dat kent hij natuurlijk ook, dan denk ik dat we toch tot andere conclusies zullen komen. Want het oordeel werkt voordeel. Dat is het thema wat ik eigenlijk boven de preek wil zetten. Het oordeel werkt voordeel. Maar wel dat de tijd van de vanzelfsprekendheid voorbij is. De tijd van zwart-wit denken. De tijd van geloven in Christus is een kloppend systeem. Dan word je automatisch zalig en gered. Nee, gemeente, het is hier een Bijbeltekst die gaat, die in verband staat met de beproeving van de gemeente van de Heer Jezus Christus daar in Klein-Azië. En waarom oordeelt God dan zijn eigen huis? Nou, om die vanzelfsprekendheid misschien aan de kaak te stellen. Maar niet om u onzeker te maken. Om te zeggen, is het nu, dan dacht ik dat het van mij was, dat het ook voor mij was, na veel strijd en moeite. Nu is het heil ook van mij en het wordt me nu weer afgenomen. Nee. De apostel Petrus wil ons eigenlijk leren, wil de gemeente daar vroeger in Klein-Azië leren, dat het juist hechter aan Jezus komt, meer verbonden aan hem, dat het voordeel uitwerkt. Daarom, gemeente, drie gedachten die ik zo uit deze tekst in de context gehaald heb en graag met u wil delen. dat het Petrus gaat even om het punt in zijn brief waar het om draait. En dat die beproeving voordeel uitwerkt en ook oordeel. En dat die vanzelfsprekendheid voorbij is. We gaan eerst luisteren, gemeente, wat zegt nu die tekst? Wat wil Petrus ons deze namiddag, deze avond leren? En daarom, dat is altijd het eerste wat we aan elkaar moeten vragen. Verlangen we nu om samen hier in de kerk, om samen het woord van God te leren en te zien en op te merken dat het voor ons helemaal duidelijk wordt wat hiermee wordt bedoeld. En het gebed om de Heilige Geest is daarom zo belangrijk. Want Petrus wil zijn punt maken. Hij zegt tegen de gemeente daar, tegen de gemeenten in Klein-Azië, in Bithynië, Frigië en Cappadocië en Azië. Hij zegt tegen die gemeente, jullie zijn een priesterschap in Christus. Dat staat in hoofdstuk 2 wel verschillende malen. En die mensen daar, die zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ze zijn opnieuw gaan leven. En dat zijn ze gaan doen, gemeente, vanuit het woord van God, wat Petrus dan weer noemt als een zaad wat werkzaam is. Het onvergankelijke, het niet te vergane woord, het zaad van God. Dus dat is het woord van God als een zaad. Daardoor zijn jullie opnieuw geboren. Daardoor is er iets nieuws in jullie leven gekomen, zegt Petrus. Nieuwe mensen, jullie zijn geroepen tot de gemeenschap van Jezus Christus. Dat betekent dat je direct betrokken bent en geraakt bent op God. Dat Hij die plaatsvervangende zonde voor ons gedragen heeft op een hout, zegt hij in hoofdstuk 2. Plaatsvervangend heeft hij die zonde gedragen en heeft hij met die zonde korte metten gemaakt, heeft hij ook het oordeel gedragen wat eigenlijk ons gezet is. Heeft hij gedragen en als hij dat gedragen heeft, en als hij je korte metten gemaakt heeft met die zonde die hij aan het vloekhout gehangen heeft in zijn lijden en sterven, met dat lijden en sterven van hem, zegt Petrus als het ware van, dan zijn wij geroepen tot de gerechtigheid. Dan zijn jullie een koninklijk priesterschap, een volk van God, zijn jullie dan geworden. En jullie zijn gebouwd op het fundament, de hoeksteen, die voor de ene struikelblok is, en voor de andere het echte fundament, zijn jullie opgebouwd. En zo zijn jullie geroepen om goed te doen. En dat is niet alleen maar goede werken, dan red ik het wel. En als ik nou maar zoveel mogelijk goede werken doe, met een beetje genade erbij, dan komt het bij mij wel goed. Nee, precies het tegenovergestelde. Je bent wedergeboren tot die levende hoop en dan leef je ook in die levende hoop. Dan ga je een priester zijn voor die ander. Een koninklijk priesterschap. Dat zijn jullie geworden, gemeente daar in Klein-Azië. En dat betekende daarvoor die gemeente ook toen zij geroepen werden en de Heere Jezus gingen navolgen. Zoals Petrus dat ook letterlijk uit de mond van de Heere Jezus gehoord heeft en dat ook met de gemeente weer gaat delen, dat betekent dan dat dat praktisch in jullie leven zichtbaar wordt. En als het dan zichtbaar wordt in jullie leven, dat betekent ook dat het misschien wel lijden teweeg gaat brengen. Nou, dat heeft daar wel lijden teweeg gebracht, gemeente. Hoewel ze goed deden. Goed deden met betrekking tot God liefhebben. Boven alles en je medemens als jezelf, betekende dat in de samenleving dat ze er niet meer bij hoorden. En dat er een soort vervolging ontstond daar in Klein-Azië. Lijden om Christus wil. Daar hebben we ook van gelezen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 komt dat lijden van Jezus ook heel duidelijk naar voren. En dan is het lijden vanwege dat jullie gerechtvaardigd zijn en Jezus volgen. En dan zegt hij ook, hè, dat wie in het vlees geleden heeft, die moet zich wapenen, ook met diezelfde gedachte, dat hij is opgehouden met de zonde. Dus die zonde is dan gebarricadeerd. Die kun je niet meer uitleven zoals dat je vroeger deed, gemeente, zei Petrus tegen zijn geliefden daar. En jullie zijn een priesterschap geworden, dat betekent dus dat je offert. En priester wil zeggen, gemeente, dat die gemeente daar in plaats van de gemeenschap, daar waar ze leven, God vertegenwoordigt. Dat is mooi, hè? Als je priester bent in Christus, dan vertegenwoordig je God, de Heere, voor de mensen waar je voor gesteld bent, waar je bij leeft. Dat betekent dat ze aan u merken dat u God vertegenwoordigt op de plek waar u bent. En aan de andere kant ook, hè. U vertegenwoordigt de mensen die aan u gegeven zijn voor God. Die brengt u bij God. Zoals de priester in het Oude Testament je offerde namens de gemeenschap, namens het volk. Je offerde hij aan God. En hij vertegenwoordigde God daarbij het volk. En dat is een mooie taak voor de gemeente van Christus. En dat betekent dat dat zichtbaar was in de samenleving. En daarvoor moesten ze lijden. En dan zegt Petrus, als jullie nu moeten lijden vanwege dat je goed doet, dan is dat Jezus volgen. Zo zegt hij dat toch, hè? In hoofdstuk 4. Als je gelasterd wordt om de naam van Christus, dan wordt hij erin verheerlijkt, dan wordt Jezus erin verheerlijkt. Dan volg je Jezus, want hij werd ook gelasterd. Maar als je moet lijden als een moordenaar of een dief of als een kwaaddoener, of als iemand die met zijn zaken van iemand anders bemoeit, ja, dan is het eigenlijk logisch dat je moet lijden en dat je daar bepaalde sancties voor krijgt. Dus lijden, dat wil zeggen, gemeente, dat wil zeggen, ja, het gaat in de beproeving komen. En zo komen we dan bij onze teksten. Als iemand, want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Dus het heeft alles te maken met de beproeving van het geloof. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan die goddeloos en die zondaar verschijnen? Zitten dan onder dat koren, kaf, daar in de gemeente? Heten ze wel priesterschap, maar ze zijn het niet? Ze lijden wel, maar dat is omdat ze een losbandig leven leiden? Of lijden ze opdat ze naar de norm van de geest van God handelen en wandelen? De apostel Petrus, gemeente, die wil dat helder hebben. Helder hebben. En daarom zegt hij dat het oordeel begint bij het huis van God. En dat is niet zomaar dat hij dat zegt. De apostel Petrus leest natuurlijk het Oude Testament. En in het Oude Testament, gemeente, daar lezen wij dat in Spreuken, hier 11, vers 31, zie de rechtvaardige die krijgt vergelding op aarde en hoeveel te meer de goddeloze en de zondaar. En Petrus die citeert deze tekst vanuit de Septuaginta, citeert hij die, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dan gaat u nog verder, gemeente. En als u dat dan, als het dan gaat over die beproeving, dan lezen we dat over dat oordeel en beproeving, dan lezen we dat als het ware al in vers 12 van ons hoofdstuk. Geliefde, laat de hitte van de beproeving die onder u is, de hitte van de verdrukking die u tot beproeving ook dient, u niet bevreemden. Het is dus een beproeving. Dat oordeel van het huis over het huis van God, dat oordeel over de gemeente, dat is een beproeving, dat is een loutering. Hier in Petrus, die laat hier als het ware in een profetische toon de Jeremia spreken. Jeremia die zegt in, staat opgeschreven in hoofdstuk 25, vers, want zie in de stad, vers 29, waarover ik mijn naam heb uitgeroepen, begin ik met onheil aan te richten. Zou u dan in enig opzicht voor onschuldig gehouden worden? Gaat over Jeruzalem, daar waar de profeet het oordeel over uitroept. God gaat zijn volk beproeven, in de ballingschap brengen. Ze gaan door het vuur heen, maar het zal louterend zijn. Het oordeel zal zijn en zal komen tot een voordeel. Een gemeente, waar gaan we dat dan mee vergelijken? Nou, dat is ook de reden waarom dat ik Maleachi gelezen heb met u. Want Maleachi heeft het ook over beproeving, de profeet. Hij schildert dat de engel God zal komen, de verlosser. En hij zal zijn volk gaan behandelen als een goudbewerker. Die goud en zilver gaat beproeven. Wie zal de dag van zijn komst verdragen? Dus heeft dus te maken met de eindtijd. En wat zegt hij dan? Zoals de goudsmid zilver en goud smelt om het te laten zuiveren, zo gaat God zijn gemeente zuiveren als goud. En het is een voorbeeld, gemeente, dat u misschien wel meerdere keren gehoord heeft. Het heeft te maken met een goudsmid die goud krijgt. Dat is nog ruw goud. En dat goud dat gaat hij verhitten tot over de 1000 graden, heb ik gelezen. En dat goud dat wordt dan vloeibaar. En op dat goud daar komen de afvalstoffen, de onedele metalen te liggen. De onedele metalen die komen door die verhitting bovendrijven. Dat noemen ze de droesem. En dat wordt er dan afgeschept. En hoe heter dat wordt, des te meer van die onedele metalen die komen naar boven. En die kunnen er afgeschept worden. En dat zilver en dat goud, dat moet dan zo gaan blinken, zodat de goudsmid haar op een gegeven ogenblik zijn eigen spiegelbeeld in kan zien, in dat goud. Nou, dat is een mooi beeld, hè, gemeente. God gaat zijn gemeente beproeven van Bethinië en Frigië, daar in Klein-Azië. God gaat zijn volk Israël beproeven. Gaat al die afvalstoffen, gaat hij eruit halen, die brandt hij, beproeft hij eruit, zodat het zuivere overblijft. Zodat Christus, als hij naar zijn gemeente kijkt, zijn beproefde gemeente, en een ieder individueel beproeft, zodat hij zijn eigen beeld, spiegelbeeld daarin ziet. Dat is het doel van de beproeving. Dat is, gemeente, wat het woord ook voortdurend zegt. Het oordeel begint bij het huis van God. Dat betekent, het is niet dat God dan gaat zeggen, nu ga ik alleen die uitverkoren is even opzoeken alleen. En voor de rest gaat heel die gemeente verloren. Het zijn er maar enkele. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Hij bedoelt ermee dat hij het onedele, dus iets wat van ons zelf is, hetgeen wat niet van Gods geest en genade en zijn woord is, gaat er allemaal af. Dat moet ingeleverd worden. Dat wordt er uitgebrand. Dat wordt bedoeld, dat is de hitte van de verdrukking. En de hitte van de verdrukking, wat beschreven staat in vers 12, dat is hetzelfde als hij spreekt, want de tijd is rijp dus nu, dat het oordeel begint bij het huis van God. Dat heeft te maken met het lijden van die christenen daar. Die gemeente die moet lijden. En die wordt als het ware gelouterd. En degene die niet echt zijn, die meelopen, die haken af. Die zien het niet meer zitten. En zo kan dat ook met het lijden in het algemeen zijn. En welk lijden dat is, of dat het nu in de wereld is, dat je zegt van ik word niet meer voor vol aangezien op het bedrijf waar ik werk. Of hier in mijn familie, daar zien ze me ook aan als een Jezusmannetje. Of daar word ik niet meer geteld, daar op die plek waar ze weten dat ik van Christus ben en dat ook laat zien. Dat wil ik ook laten zien, omdat het mijn verlangen is, dat verlangen van de geest in mij. En je wordt niet meer voor vol aangezien, dat kan lijden teweeg brengen. Dat kan pijnlijk zijn. Dat kan de relaties die u hebt, die kunnen daardoor heel pijnlijk onder gaan lijden. Dat kan zo zijn. Misschien zitten wel mensen hier in de kerk die daar last van hebben. En als u daar geen last van hebt, misschien moet u daar uzelf eens afvragen of dat je echt voor Jezus Christus gaat. En voor zijn woord en geest. Of door zijn woord en geest. Maar dat lijden wil ik ook nog wel wat breder nemen. Dus ieder lijden wat iemand overkomt, dat zegt het woord ook. Ieder lijden wat mensen, wat zijn gemeente overkomt, dat kan louterend zijn. Want we kunnen, als we lijden krijgen in het leven, dat heeft soms te maken, vaak te maken, niet soms, heeft vaak te maken met tegenslag. We zien het lijden van Job in zijn verschrikkelijke ziekte, dat alles hem afgenomen wordt. En zo kan het in ons leven ook zijn. We zien dat in Psalm 73. De goddeloze, die gaat het goed, maar mij, ik die rechtvaardig mag zijn, mijn bestraffing is er iedere morgen. Lijden in Psalm 77, heeft God vergeten genadig te zijn, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn toorn ook toegesloten. Dat kan ook lijden zijn. Dat je God kwijt bent en dat je van alles overkomt wat je niet op, waar je niet op gerekend had. Dat alle vanzelfsprekendheid in uw en in jouw leven voorbij is. En dat je als een priester geleefd hebt, maar dat het je niet in dank afgenomen wordt, maar dat je ook Gods weg niet meer weet. En wat gebeurt er dan? Als er lijden in je leven komt en je bent een surrogaatgelovige, dan zeg je nou, als dat nu van God is, geef mij een portie maar een fikkie. Dan kap ik ermee. Dan is het gebeurd. Want God, als die liefde is, dan kan hij dit niet toelaten in mijn leven. En Job heeft er ook mee geworsteld. Job, hij wandelde rechtvaardig voor God. God zegt het zelf, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Rechtvaardig, vroom en wijkend van het kwaad, oprecht. En hij brengt lijden in zijn leven, beproeving. En dat geeft een enorme strijd in je persoonlijke leven. Dat je met vragen naar God toe gaat. Dat je twijfelt aan je heil. En dat je het ziet als een oordeel over je leven heen. Dat je zegt, veroordeel God mij nu nog, hem die ik lief had. Ik dacht dat ik vrij was van het oordeel, maar je voelt het als een oordeel. En ik dacht dat ik rechtvaardig was voor God, omdat ik geloofde in de Heere Jezus Christus. En ik mag dat weten door zijn geest, als door zijn woord ook, en ik vertrouwde daarop, maar het lijkt nu wel of dat nog alles me afgenomen wordt. En dat ik niks meer heb. De rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, heeft daarmee te maken. Dus gemeente, dat heeft te maken, God die gaat dat beproeven. Die gaat zijn eigen werk in uw leven, in de gemeente van Christus, gaat hij beproeven. Dat loutert hij, zodat alle de onedele metalen, alle zonden, alle ikgerichtheid, alle vanzelfsprekendheid, alle voordeel wat je hebt in je leven, alle voorspoed die je hebt in je leven, allemaal mooi hoor, zegen, maar het kan ook anders worden in je bestaan. En als het nu allemaal je afgenomen wordt, zeg je dan God ook vaarwel. Nou, dat is vaak zo, hè. Als ik in gesprek komen, als mensen me nog toelaten, rand en buiten de kerk, als ik die nog op mag zoeken, zo rondom mijn verjaardag, dan vraag ik vaak aan mensen, ik zie u niet meer in de kerk en wat is dan de reden daarvoor? Ik mag nog wel binnenkomen dan. Dan zeggen mensen, ja dominee, je moest eens weten wat er in mijn leven gebeurd was. Dit en dit en dat. En je moest eens weten wat die ouderling en die tegen mij gezegd heeft. En je moest eens weten wat die dominee, weet u? En dan is het altijd, die ander heeft het gedaan en inclusief God heeft het gedaan. En dat is, en dan verlaat je God. Dan is God één grote vraagteken voor je geworden. Nou, dat heeft ermee te maken. Of je zegt hem helemaal vaarwel. En weet u gemeente, we zijn geneigd, inclusief Job. En de Heer Jezus heeft zelf ook geroepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En we zijn zelf ook geneigd om door die beproeving heen, ja, dat we het niet volhouden. Ik acht me niet beter dan die ander. Maar wat is nu het geheim? Wat is nu het geheim dat je het volhoudt? Wat is nou het geheim dat je niet door de mand valt? Wat is nu het geheim dat je door die beproevingen heen wel blijft geloven? Het geheim, gemeente, heeft Petrus geleerd van Jezus. Hij die zo'n voornaam man was bij Jezus. Heere, al moest ik ook met u sterven, het zal u geenszins gebeuren. Toen Jezus ging spreken over zijn lijden. Dat de Heer Jezus tegen hem zegt, ga weg achter mij, gij Satan, want je bent mijn struikelblok. En dat hij zegt, Heere, al moest ik ook met u sterven. Zegt Jezus tegen hem, eer de haan driemaal gekraaid zal hebben, zul je mij verloochend hebben. Zal u geenszins gebeuren, Heere. Zal u geenszins gebeuren. En het gebeurde. En de haan die kraaide. En hij ging door de beproeving. Hij zakte er doorheen. Hij verloochende hem 3 keer. Wat is nou het geheim? U voelt hem aankomen. Maar ik heb voor u gebeden. Voor jou gebeden, Petrus. Dat jouw geloof niet ophouden. Hier ligt het geheim. Dat is het vuur van de beproeving. Blijf u staande. Doordat de Heere Jezus voor zijn gemeente bidt dat hun geloof niet op zou houden. Omdat hij in het vuur van de beproeving en het vloekhout van Golgotha, in de dood, in de verzoekingen, in de woestijn, is hij staande gebleven. En daarom hebben we een voorspraak aan de rechterhand van de Vader. Want ik houd het ook niet vol. Niemand van ons. Als de beproeving echt op ons afkomt en alles wordt ons afgenomen, dan hou je het niet vol. Maar dan is er een heiland aan de rechterhand van de Vader. Die voor u en voor jou bidt. En daar, gemeente, daarin ligt het geheim. En die rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden. Nee, hij redt het niet op eigen kracht. Ook als je ben je 100 keer rechtvaardig. Al ben je 200 keer bekeerd. Je houdt het niet vol. Hij zal nauwelijks zalig. Maar waarom houdt hij het vol? Omdat er een heiland is die het volgehouden heeft. Jezus Christus. Dus ik werp u deze avond met al uw beproevingen die u misschien meemaakt of meegemaakt heeft of nog mee zal maken, werp ik u helemaal op de voorbeden van Jezus Christus. Op de grote beproefde die onder het oordeel van God is doorgegaan. Die rechtvaardige, die zalig is geworden, die de dood en graf en oordeel heeft overwonnen en die opgevaren is en die weer teruggegaan is naar zijn hemelse Vader en die zal weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Hij is het die ons zijn vriendschap ook biedt. En zo, gemeente, houdt u het vol. Houdt de gemeente het vol. Betekent dus u moet weten dat u in Christus geborgen bent. Het priesterschap. U moet hem leren kennen als de priester Jezus Christus. Die zich vertegenwoordigt. Die God vertegenwoordigt voor u. Die zich de hemelse Vader als het ware vertegenwoordigt voor u. En die zegt, ik wil jouw leven. Helemaal zoals dat het is, met al zijn zooi. Met al zijn rommel. Met al zijn zonde. Met al zijn vragen, met al zijn eigen gedoe wil ik hebben. Dat ga ik schoonmaken. Met mijn bloed, met mijn offer, maak dat schoon. En zo zal ik jou vertegenwoordigen voor mijn hemelse Vader. En dan bid ik voor mijn hemelse Vader dat uw geloof niet ophouden. Dat is het geheim, gemeente. Dat leren we hier. Dan heeft Petrus trouwens in het begin al gezegd in hoofdstuk 1, dat u beproefd wordt door allerlei verzoekingen. Daar gaat het dwars doorheen. En als we dan nogmaals de Bijbeltekst lezen, dan sluiten we af. Waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? De goddeloze, iemand die zonder God is, de zondaar, die geen doel heeft in zijn leven, maar wat raak leeft. Als dan het vuur van de beproeving komt, en als er onder ons zitten die de Heer Jezus niet kennen, en die Christus vreemd zijn, ja, dan moeten we er tegen elkaar zeggen, dan moet u zich haasten om uw levenswil. Want anders zal het voor eeuwig omkomen zijn als het vuur van de beproeving komt. Want u bent daar niet tegen bestand. Als het eindoordeel daar is. Goddeloos en de zondaar. En hierin die het evangelie ongehoorzaam zijn. Dus u hebt het evangelie gehoord, hè? Het evangelie gehoord, dat hoor jij, dat hoort u, met bevel van geloof. En je mag komen zoals je bent, zo roept Jezus ook zoals je bent. Zo mag je naar hem toe komen en dan maakt hij jou naar zijn beeld. En dan ben je gered voor eeuwig en altijd. Zo is Jezus. En zo wil hij jou hebben, zo wil hij u hebben, zoals je bent. Hij zegt, en dan ga ik jou maken zoals ik wil. Dat is mooi, hè? Geen enkele voorwaarde om tot Jezus te komen. Ik lees het nergens in de Heilige Schrift. Hij zoekt mensen op zoals dan ze zijn. En hij maakt ze zoals hij ze wil. Door de kracht van zijn geest en woorden. Daarom, gemeente, voor Jezus buigen. Met Jezus leven. Ik sluit af met het 19e vers. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper ook het toevertrouwen in het doen van het goede. Dat is de voetstappen van de Heer Jezus drukken in gerechtigheid. En hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij bidt voor u dat uw geloof niet ophoudt. Amen. Gemeente, zullen we samen de Heere danken en ook voor elkaar bidden. We komen weer opnieuw tot u, o God en Vader in de hemel, met onze kinderen die ook op hun wijze bezig geweest zijn met het woord van u en dat gehoord hebben. We danken dat we deze avond hier samen mochten zijn en met elkaar na mochten denken uit enkele versen uit uw woord en samen geprobeerd ook om de verbanden te zien, te leren, Heere, wat beproeving is uit uw woord. En de voorbeelden, Heere, wil u ze zegenen, dat we die niet meer vergeten en dat we vooral het geheim van de beproeving, dat we het volhouden, dat we dat niet loslaten. Maar dat we weten, er is er één die voor ons bidt, die zegt, waar we iedere eredienst mee beginnen, ik laat niet los wat mijn hand begon. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal het voleinden tot op de dag van Jezus Christus. Dat is het geheim, uw genade, Heere, uw voorbeden, uw trouw, uw belofte, dat u gezegd hebt, dat we door de kracht van uw geest het volhouden, door het vuur van de beproeving heen, dat u ons bent voorgegaan, Heer Jezus. We danken zo voor de samenkomsten van deze dag. We bidden om uw zegen, dat we zo de week weer in kunnen. Dat we de woorden van u gehoord hebben, en dat we die ook mogen delen met anderen. Ze uit mogen leven in de praktische zin van het woord, daar waar u ons gesteld hebt. In de samenleving, of in het gezinsleven, of in een kleinere context. Heere, zegen u ons daarin. Help ons om christen te zijn, om priester te zijn voor degene die u aan ons hebt gegeven. In de praktijk op de werkvloer. Dat we u vertegenwoordigen op de werkvloer en op de plek waar u ons gezet hebt in de samenleving. En dat we ook de mensen die aan ons gegeven zijn op de werkvloer vertegenwoordigen bij u. O God, leer ons priester te zijn. Een geheiligd priesterschap in Christus. Om zo in deze samenleving maar ook naar elkaar toe te staan. Om zo er ook voor elkaar te zijn als een priesterschap elkaar mogen dienen. Zegen zo uw gemeente hier ter plekke. Geef dat we dat ze gevoed mogen worden door uw woord. Zegen ook onze broeder en collega Foppe. Dat hij ook met vrij en blijmoedigheid het woord van u mag delen in de verkondiging met de gemeente. Zegen zijn echtgenoot en zijn kinderen, alle die hem lief en kostbaar zijn, de broeders van de kerkenraad, allen die leiding geven, die een taak hebben in de gemeente. En dat zijn we eigenlijk alle. Wil met de gebrokenheid zijn, mensen die beproefd worden, die daar nu middenin zitten, of die daarvan, die dat herkennen, daarin gezeten hebben. En ook als we dat nog gaan ondervinden, geeft dat deze preek en de preken die we iedere keer horen, dat dat het fundament mag zijn, dat we het volhouden. Zo dragen we uw gemeente wereldwijd aan u op, uw wereldkerk waarmee we ons verbonden weten hier in Gorinchem, hier in Zuid-Holland en Europa. En daar op die plekken waar ze onderdrukt, verdrukt worden door geweld en door vervolging. O God, ontferm u. Ze werkelijk in het vuur van de beproeving ervaren aan den lijve. Houdt u ze vast en bidt u voor hen. Zo dragen we elkaar op, o God, en we bidden voor de samenleving. We bidden voor degene die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving, voor de problematiek. We bidden voor de moeite die er is, voor de mensen die nabestaanden zijn van die verschrikkelijke aanslagen die gebeurd zijn in Turkije. O God, ontferm u. De gebrokenheid van het leven verkeren, vluchteling, het probleem, het milieu. O God, er zijn allemaal zorgen die we bij u brengen. Hoort u ons, laat uw gemeente vasthouden omdat ze vastgehouden wordt door u in deze moeilijke tijd. In Jezus' naam, amen. Gemeente, wij zingen ons slotlied uit gezang 95 uit het liedboek van de kerken. Het is een mooi gezang, ook wel toepasselijk. Het is op de wijs van Psalm 56, dus het zingt vanzelf. Psalm 95, Gezang 95, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, gaat u heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere voor u en voor jouzelf en voor allen die u lief en kostbaar zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.